De schriftlezing vindt u opgetekend in het boek Handelingen, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. Handelingen 2, te beginnen bij vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is de eerste uren van de dag. Het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn: in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing. Geliefden, met de hulp des Heren willen we stilstaan bij de versen 17 tot en met 21 van Handelingen 2. Handelingen 2, vers 17 tot en met 21. En we lezen daarvan alleen het 21ste vers. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dan staan wij stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. En we zien achtereenvolgens de Geest in zijn milde overvloed. We letten op de Geest in zijn vrijmachtige werking. En in de derde plaats op de Geest in zijn rijke vrucht. Dus de uitstorting van de Geest. We letten op de Geest in zijn milde overvloed, in zijn vrijmachtige werking en ook in zijn rijke vrucht. Gemeente, thuis, als ook hier aanwezig. We hebben samen een gedeelte gelezen uit de reden van Petrus die hij op de eerste Pinksterdag heeft uitgesproken. En dan werd Petrus aangedaan met kracht uit de hoogte, want Petrus, die kon ook van zichzelf niet spreken, was ook maar een mens. En dat heeft hij ook gezegd toen hij in Handelingen 10 bij Cornelius kwam en men voor hem op de voeten, op de knieën viel. Toen heeft hij gezegd: sta op, ik ben ook maar een mens. En we weten allemaal wel wat voor man of Petrus was. Impulsief en toch altijd haantje de voorste. En toen het erop aankwam, heeft hij zijn meester verloochend onder vloeken en eedzweren. En dan zien we toch iets van, en beluisteren we iets van de vrijmacht van God, dat een kussende Judas verloren gaat en een vloekende Petrus behouden is. Dat dus, het is niet om Petrus, maar Petrus. Hij werd aangedaan met kracht uit de hoogte. Een hemelse kracht heeft hem aangegord. En Petrus werd gedrongen om te spreken, namelijk, het werd tegen hem gezegd in vers 12. Hè, dat ze tegen elkaar zeiden: wat wil toch dit zijn? Hè, want sommigen zeiden: ja, ze zijn vol zoete wijn. De mensen konden daar geen verklaring voor geven. En Petrus werd vervuld met een Heilige Geest. En hij werd gedrongen om de woorden van de profeet Joël op de lippen te nemen en om zo zijn spotters te antwoorden. Ze waren daar geschikt voor. De aanhaling van Joël eindigt, dan wordt daaraan toegevoegd: en het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En de profeet had gesproken van de aardse bedeling, maar ook van dat woord wat in de laatste dagen gesproken zal worden. Het is een profetie van Joël wat gesproken werd. En het zal zijn in die laatste dagen, die heerlijke, die wonderlijke tijd die dan zal aanbreken. De profeet heeft daar iets van mogen zien. En heeft er ook van mogen spreken. Oud en jong, rijk en arm, vrijen en slaven. Ze zouden allen worden opgetekend op die rol waarop God de volkeren schrijft. En ze werden geteld als bij Israël ingelijfd. In Christus zijn alle dingen in de hemel en op de aarde zijn dan één. En ze zullen ook door hem vergaderd worden. Christus is opgevaren naar de hemel, lichamelijk. Maar met zijn genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer van zijn kerk. En vergadert hij zijn gemeente vanuit zijn vaste troon. En als dat dan allemaal zal plaatsvinden, dan gebeuren daar ook opzienbarende dingen. Geweldige gebeurtenissen. Als de Heere zijn kerk zegent en zijn gemeente komt te vergaderen. Als God werkt, dan kan niemand dat keren. Dan zal het ook zijn dat de duivel gaat werken. Want die komt er altijd tegen op. En zoals het ook met iedere ziel gaat die door de Heere wordt getrokken. Uit de duisternis tot Gods wonderbaarlijk en heerlijk licht. He, dan komt daar de strijd openbaar. He, de kerk hier op aarde is een strijdende kerk. Als ze straks boven mag zijn, dan is zij de triomferende kerk. Maar zolang de sterk gewapende, de duivel, zijn hof bewaart, dan is alles nog vrede. Dan is alles nog vrede. Maar als er één komt die sterker is dan hij, dan als die grote doorbreker, de Heere Jezus Christus, de hof inbreekt. Ja, dan komt daar een onrust, komt daar een strijd. En dan gaat daar die oorlog, die wordt voortgezet, die al in het paradijs begonnen is. Sinds Genesis 3 is alles in strijd. Want daar kunnen we de oorzaak van alle ellende en narigheid vinden. We zeggen het wel eens, waren er geen wonden? Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En dat is waar. Juist door de oorzaak, daar hebben we te beginnen, is er zoveel narigheid. En wat doen wij nu? Jongens, meisjes, ook die thuis meeluisteren. Hoe staat het ervoor met je ziel? Waar besteed je nu alle tijd of de meeste tijd aan? Kijk, als je de zonde naloopt, de wereld dient, dan laat de duivel je met rust. Dan laat de duivel je met rust. Mag je alles doen wat je goed vindt. En dan mag je ijdel zijn, geldgierig. Je mag wel lustig zijn, misschien wel vroom of braaf. Ook dat vindt de duivel goed, heel godsdienstig. Misschien wel met de kin op de knoop. En dan dat er door de week van alles bij door kan. Vindt de duivel allemaal goed. Maar als de Heere de hand op u legt en je begint te vragen naar de Heere, dan wordt de duivel wakker. Dan, wanneer u werkelijk bekommerd wordt vanwege je zonde, dat je gaat zien dat er zo'n grote kloof is tussen God en tussen je ziel, en je begint God te smeken om genade, dan wordt het anders. Dan zal de boze tegen u opstaan, want dan begint de strijd. Hij zal u aanvechten en beginnen te strijden. Maar ik hoop dat je de moed niet zult laten zakken. Want de duivel die heeft zijn strijd al reeds verloren. Dan lijkt het er soms wel op dat hij overwint. Maar dat is niet waar. Kijk, en dan tot bemoediging staat het opgeschreven. Juist voor zo'n een die alles kwijt is. Dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En wat daar nu gebeurd is op de Pinksterdag, is niets anders dan de vervulling van de profetie door de profeet Joël uitgesproken. Namelijk dat de geest dan gekomen is En de geest dat die gekomen is, hen, doordat zij aangedaan werden met kracht uit de hoogte, dat is een onomstotelijk bewijs dat een Christus zijn gemeente geen wezen heeft gelaten. En al is hij dan verhoogd aan de rechterhand van de Vader, de geest gaat uit. De geest gaat door, ook in onze tijd, al is het nog zo donker. Zolang de zon en de maan er zijn, zal ook God doorgaan met zijn kerkvergaderend werk. En de prediking is uitgegaan, ook op de Pinksterdag. En ten diepste is dat ook een Christusprediking. Want buiten Christus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En ook Petrus heeft gehoord de taal van de spotters. Ze beweerden dat zij die talen spraken, he, doordat ze van door ieder verstaan werden, dat ze vol zoete wijn waren. En als hij dat ontzenuwd heeft, dan grijpt hij naar het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. En daarmee wil hij en de twijfelmoedigen en de spotters overtuigen dat het niet vreemd is wat er allemaal gebeurt. En dan maakte de geest de apostelen niet los van het woord. Integendeel, dan worden wij teruggeleid naar het woord. Dat woord gaat dan spreken tot je ziel. En ze worden eraan verbonden. En de geest kan niet af van dat woord, wat door die geest is geïnspireerd. En daarom hou je altijd aan het woord. Niet wat de mensen zeggen of willen, maar wat zegt God. Want als wij dat woord miskennen, dat wil zeggen niet erkennen als het woord van God, dan bedroeven we de geest. Maar Petrus, hij werd vervuld met een Heilige Geest. Dat is het Pinksterwonder, het feest van de vervulling. De dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Het huis werd vervuld. De mensen werden vervuld. En zo mochten ze daar die grote werken van God spreken. He, wat nu de Heere wil doen. En een ieder verstond het als hun eigen taal. Hun eigen moedertaal. Vers 8. Staat eigenlijk in het Grieks het woord dialectos. Herbeluister je het woord dialect. Wat versta je nu beter en wat kun je nu beter spreken als je eigen dialect? Wel nu, zo was het, door de geest, dat een ieder die daar was, sprak. Of een ieder hoorde hen als in hun eigen taal spreken. Ze mochten luisteren. Kijk, wat is dat groot, als de Heere te spreken geeft, als de Heere te luisteren geeft. We zijn in alles afhankelijk van de geest. En dan is het een wonderlijk gebeuren dat wat 9 eeuwen voor deze dag, deze Pinksterdag, is verkondigd, geprofeteerd. Dat geest zijn eigen uitstorting aankondigt. En Petrus mag weer terugwijzen naar de profetie van Joël. En wat staat er? Het wordt gezongen in een kerstlied. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Hoor je? Vervuld. Werk van de geest. Alles werd vervuld. En toen Joël optrad, was het een donkere tijd. De hand des Heren rustte zwaar op land en volk. Het had zijn weg voor de Heren verdorven. En de vlammen van Gods verbolgenheid werden gevoeld door mens en beest, net als bij de Ninevieten. En zelfs voor de priesters was het een bange tijd. Offers ontbraken, altaren konden niet worden ontstoken. Het lijkt wel een beetje op de onze. Dat de kerken vorig jaar met velen geen kerkvolk konden ontvangen. Nu slechts gedeeltelijk. Dat heeft ons wat te zeggen. Dat heeft ons wat te zeggen. De Heere die spreekt door al deze dingen heen. En in de profetie van Joël worden de mensen opgeroepen om zich te verootmoedigen. En zo hebben wij ons ook te vernederen onder de krachtige hand van God. Want dit is allemaal van een sprake Gods. En dan gaat Joël in een gebed. Worden er nog zulke bidders gevonden in Oud-Beijeland of van waar u vandaan komt? De Heere die laat zich niet onbetuigd. De Heere heeft zich laten verbidden. Joël die heeft als het ware de Heere de bedwelmde kudden en het verdorde koren laten zien. En dan komt de Heere ook met zijn ontferming. En dan staat er ook, en daarna zal het geschieden, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profeteren. En daarna. Petrus vervangt dat woordje daarna, wat Joël gebruikt door in de laatste dagen. De laatste dagen, daar verstond Petrus onder en ook. Dat is een uitdrukking die begint met de komst van Christus in het vlees, dus zijn eerste komst, en de tijd tussen de wederkomst. Dus wij leven in de laatste dagen, zoals Petrus ook in de laatste dagen leefde. Dus de komst, de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus, dat is de laatste dagen. En dan reikt Petrus als het ware Joël de hand. Hij sluit daarbij aan. Ik zal uitstorten in die laatste dagen van mijn geest op alle vlees. En dan uw zonen, uw dochters en uw ouden zullen dromen dromen, ze zullen profeteren. Dan is de middelmuur des afscheidsels gebroken, dan is daar geen onderscheid meer. En ze zullen uit alle bergen of uit alle delen van de wereld toevloeien tot de berg des Heren. En wat zien we hier ook? Uit alle werelddelen horen wij de talen spreken. En toch, het wonderlijke is als Petrus spreekt. Hij wordt door iedereen verstaan. Hier gebeurde precies het tegenovergestelde als wat bij de torenbouw van Babel gebeurde. Toen kwam er te midden van de eenheid, men sprak voor die tijd allemaal één taal. Toen kwam daar een verscheidenheid. En nu komt er te midden van alle verscheidenheid die er is, eenheid. Het is een groot voorrecht als er eenheid gevonden mag worden. En dan is het hier ook waar. Waar die geest op het vlees neerdaalt en in het vlees woont, daar komt het nieuwe leven openbaar. Dan heeft het vlees het niet meer voor het zeggen, maar dan heeft de Heere het zelf voor het zeggen. En dan wordt daar in beginsel het wandelen naar de geest en naar het woord des Heeren gevonden. In beginsel. Het is een klein beginseltje. En dan blijft ook Gods volk, ook Gods kinderen, blijven de macht van de zonde gevoelen in hun hart en leven. Het is ook voor hen een voortdurende strijd. Een strijd tegen de zonde. Strijd tegen het eigen vlees. Strijd tegen de duivel. Ik heb al gezegd, de kerk hier op aarde is een strijdende kerk. En dan als het goed is, is er een hijgen naar de verlossing. Om daarvan verlost te wezen. Van de zonde. Want dat is ook zo'n groot kwaad. Door de zonde missen wij het doel wat God aan ons leven heeft gegeven. Daarom de eerste betekenis van het Hebreeuwse woord zonde is: hij heeft het doel gemist. Hij heeft het doel gemist. Zo zijn wij, u en ik, van nature allemaal doelmissers. En dan die God, die Christus heeft opgewekt uit de doden, zal door zijn geest de sterfelijke lichamen weer levend maken. Dan zal het een straks, op de jongste dag, een verheerlijk lichaam en een geestelijk lichaam zijn. Dan is, en als de Heer onze geest levend maakt, dan wordt er hier in beginsel iets van gevonden, van de dienstbaarheid, dat die geest der dienstbaarheid weg is. En dan in het vlees, ja, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Het vlees, dat is hetgeen wat tegen God opstaat. De geest begeert tegen het vlees en het vlees tegen de geest. En dan zal de Heere zijn geest uitstorten op alle vlees. Hoe gering of we ook zijn, hoe zondig ook, hoe geesteloos ook een mens soms kan zijn. Voor dorstigen staat deze Pinksterfontein open. Het roept ons toe dat als wij van de Heere zijn afgeweken, daaraan ontdekt zijn en we leggen onze nood oprecht en we belijden onze zonden oprecht voor de Heere neer, dan moeten wij het erkennen en belijden. Dat als de Heere ons voorbij zou gaan, dat het recht zou wezen. Indien gij in het recht zou treden en gadeslaan al onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar bij God is nog een overvloed van genade voor de grootste der zondaren. En als de Heere dat geeft, dan is hij niet zuinig of krenterig, maar dan geeft hij mild en overvloedig. En daarom ook onze eerste gedachte, de milde overvloed van de geest. Want onze God is het dan een verrassend God. En waar wij smeken om genade, daar reikt hij ons een volle beker toe. En als wij vragen om een beker genade, dan komen daar stromen van zegen ons toe. Nee, de stroom van de geest vermindert niet. Gods hand is niet verkort dat ze niet zou kunnen verlossen. Dat kan ze ook vandaag en doet ze ook vandaag nog. Daar is in God een nooit verminderende volheid. God wordt van het uitdelen niet armer en van het inhouden niet rijker. En zolang er ellendigen en nooddruftigen op deze aarde zijn, dan zullen ze bij deze fontein, die heilsfontein, die God zelf heeft geopend in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen, daar zullen ze niet verlegen staan. En dan zal dat woord ook gelden en die dorst heeft komen. En die wil, die nemen het water des levens om niet. En dan werkt de Heer ook geheel vrijmachtig. Hij is niets aan ons verplicht. Maar hij doet dat naar zijn vrijmachtig welbehagen. Dat was ook onze tweede gedachte. En wat lezen we daar dan van? Dan lezen we daarvan in vers 17b. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien, uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En dan zijn dit oud-testamentische bewoordingen, maar ze worden vervuld in het Nieuwe Testament. En dan is het geen belofte voor buitengewone charisma's, geestesgaven. Nee, dan wil dat niet zeggen dat dat voor alle tijden is. Maar in het eerste begin waren daar die bijzondere gaven, de Pinksterdag en daarna. Zelfs de genezing van zieken, van gezondmaking, het werd gevonden. En denk aan het spreken in vreemde talen. En toen werd het zomaar opeens zonder studie verkregen. Terwijl er anders heel veel inspanning van gevergd wordt om een taal te leren. Maar hier mocht het zomaar opeens als een gave geschonken worden. En dan zag men daar alles in hemelse gezichten en klanken. Zo hoorde men het. Maar het was tijdelijk. Het was tijdelijk. En dan is nu die geest, die is uitgestort. Drijft ook de tong van Petrus aan. Net als die van Joël. En zoals bij het begin de taalbarrière werd opgeheven, zo zien we ook hier waar God door zijn geest in zijn vrijmacht werkt. Dan worden alle verschillen weggenomen. Leeftijdsgrens, standverschil. De Heere zou zich aan de zonen en dochteren te kennen geven. Jong en oud, ze zullen de Heere kennen, zijn naam belijden. En een ieder zal op zijn eigen werken van de grote werken van God spreken. Kijk, en ze mochten daar getuigen. Getuigen zijn van ten diepste die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. O, of wie of we ook zijn, jong of oud, hier aanwezig of thuis meeluisterend, meekijkend. Als de Heere je met zijn geest vervult, dan ga je daarvan spreken. Als deze zullen zwijgen, dan zouden de stenen haast gaan spreken. Wat is het toch een wonder. Als de Heere zo onwederstandelijk werkt in het hart. Wat wil dat zeggen, onwederstandelijk? Wel dat het niet tegen te staan is. Als de Heere werkt, jongen, meisje, man, vrouw, als de Heere werkt, kan niemand dat keren. Want dan werkt hij onwederstandelijk. En wat is het dan een wonder als die geest neerdaalt op alle vlees. Dat er geen onderscheid gemaakt wordt. Bij God is geen aanzien des persoons zoals dat bij de mensen wel is. Maar zo is het bij de Heere niet op alle vlees. Dat wil niet zeggen op iedereen. Want we dienen ook onderscheid te maken tussen allen zonder uitzondering en allen zonder onderscheid. Allen zonder uitzondering, dat wil zeggen niemand uitgezonderd. Iedereen, maar allen zonder onderscheid wil zeggen bij de Heere is er geen aanzien des persoons. Je kunt nooit te slecht zijn, wel te goed. Want die fariseer in Lucas 18, die had geen genade nodig. Die had het goed met zichzelf getroffen. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als die andere mensen, onrechtvaardigen, overspelers en gelijk ook die tollenaar. Maar die tollenaar, die wist waar het de kwaal zat. Die sloeg zichzelf op de borst om daarmee aan te geven, daar zit de kwaal. En wie of we dan ook zijn, of oud zijn, of jong, rijk of arm, klein of groot, voornaam of niet voornaam, of we dan goed zijn of slecht, echt niemand heeft een streepje voor. We moeten allen op dezelfde manier bekeerd worden. Of we nu een gewone jongen of meisje zijn, of een prins, of een prinses, of een koning, koningin. We hebben allemaal hetzelfde nog. Toen Manasse bekeerd werd, kreeg hij geen andere behandeling omdat hij koning was. Maar hij werd op de knieën gebracht, in de gevangenis, moest zijn zonden belijden en erkennen, deze God is God. De Heere alleen is God. Maar we kunnen zo goddeloos en zo verdorven niet zijn. Misschien denkt er een, ja, zou het voor mij nog wel kunnen? Als je op jezelf ziet, niet. Als je op jezelf ziet, dan heb je te vrezen. Maar als je op de Heere ziet, dan kan het wel. Want de Heere Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Verloren. Dus al heb je het nog zo verdorven. Leg het maar voor de Heere neer. Wie zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. En waar die geest neerdaalt op het vlees, dat durf ik te zeggen, dat moet ik zeggen, daar gebeurt ook wat met de mens. Dan moet het vlees eronder. Dan moeten wij het voor God verliezen. Dan wordt het vlees gekruisigd. En dan moet dat vlees soms wel eens onder de pekel. Dan gaan we wel eens. En dan moeten we wel eens een weg gaan die niet makkelijk is voor het vlees. Maar dan gaan we daar ook klagen over dat eigen verdorven vlees. Ik hoop dat je werkelijk een vreemdeling hier beneden mag worden. Wie u ook maar bent. Nee, niet vreemd gaan doen. Niet vreemd gaan doen. Geen aparte kunsten erop nahouden. Maar als de Heer nu in uw leven komt en hij verandert uw leven en het vlees moet eronder, dan wordt het een wonder dat zo'n heilig en rechtvaardig God nog met zo een als u en ik nog van doen wil hebben. En dan wordt het van onze kant uit onmogelijk voor het verdorven vlees. En daarom kan niet om ons vlees. En ook niet vanwege al de gruwelen die in ons hart leven. Maar het kan alleen om hem die vlees is geworden. En dat het woord vlees is geworden, dat is de enige pleitgrond voor een geesteloos mens. En als door de werking en door de overtuiging van de geest van God het vlees wordt overwonnen, dan moet dat eigen ik het voor God verliezen. Dat eigen ik is o zo schadelijk. Dat kruipt in alle hoeken en is er altijd zonder zoeken. En dat is waar, we zitten er altijd maar weer zelf tussen. O, en als de Heer in ons hart en leven komt, dan kunnen we ook onszelf verloochenen. Dan kunnen we ook het kruis opnemen en de Heer nalopen. En als die geest wordt uitgestort op het vlees, dan moet dat vlees eronder. En dan gaat de geest zegevieren. En daarom, wie of we ook zijn, en dat denk ik in het bijzonder ook aan die jonge mensen die misschien wel willen leven naar het goeddunken van eigen hart, het vlees, je tong, je mond en je lichaam behoren niet aan de duivel toe. Als je gedoopt bent, heeft de Heere de hand op je gelegd. Hij heeft recht op jou, heeft recht op ons allemaal. En als we dat verachten, dan doen we ten diepste de begeerte, de wil van de duivel. Maar als Gods geest jullie overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, kom je voor God op de knieën. Ga je het voor de Heere verliezen. En ik kan je dit verzekeren, dat is de allerbeste plek. Dat is de allerbeste plek. En dan ga je de toevlucht nemen tot die zaligmaker, waarvan ook Petrus heeft betuigd in Handelingen 4, dat er maar één naam is onder de hemel door de welke wij moeten zalig worden. En dat is de naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wel gelukzalig is die mens die zijn hart en mond niet heeft vervuld met de dingen van de tijd en niet de geest van de tijd naloopt. Maar nu die ene naam op de lippen mag nemen, omdat wij zijn eigendom zijn, en dan worden we gericht op de dienst van God. Heere, wat wilt u wat ik doen zal? En wat is het dan een voorrecht als de jongelingen, de jonge dochters, gezichten zullen zien de ouden dromen dromen. Ja, ouders, kijk ook eens naar jezelf en ouderen. Gaat er nog wat van u uit? Dat de jeugd jaloers op u kan worden? Kijk, de Heere wil zich openbaren aan jong en oud. Ongeacht wie of we ook maar zijn. En hij wil ons doen buigen door zijn woord en door zijn geest. Die geest leidt ons in alle waarheid. En dan kan het zijn dat de Heer in de jeugd van de mensheid, dus ook in jongeren, dat hij het licht maakt. En dat ze door die verlichting van Gods geest mogen spreken. En hij leert dromen dromen en hij maakt hun jeugdig in het geestesvuur, ook de ouderen. Die worden als met verse olie overgoten. En dan zal er een opleving zijn van het ingezonken leven. Want het is zo vaak ingezonken. En dan zal God zelf hun leidsman wezen en leren hoe ze handelen en hoe ze wandelen en wat ze spreken moeten. En daarom, wat voor de wijzen en verstandigen verborgen is, dat openbaart Gods in zijn vrijmacht aan mensenkinderen, jong en oud. En wat is het dan nodig? Dat wij ook gaan zien, gezicht zien, een licht en gezicht wie of wij geworden zijn. Geen ijdele fantasieën worden hier bedoeld. Of visioenen buiten de schrift om. Want dan kan het heel bevindelijk klinken, heel wat lijken. En dat het toch niets is. Kijk, hier wordt met dat gezicht bedoeld dat wij licht en gezicht krijgen over onze geestelijke doodstaat. Onze verlorenheid gaan zien. Dan worden we ook gewezen op Gods heiligheid. En ook de mogelijkheid dat er bij de Heere nog uitkomsten zijn. En als we zo licht en gezicht over onze staat krijgen, dan mogen we ook bidden, smeken of de Heere ons licht en gezicht wil geven op die borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. Dan worden we verder geleid. En dan worden we ook doordrongen van de noodzakelijke verlossing die daar is in Christus Jezus. En dan wordt Christus onmisbaar. Dan wordt hij ons dierbaar. Dan wordt hij gepast. Want dan is hij een zaligmaker die op alle manieren bij ons past. Juist voor verlorenen. En dan onze zonden roepen om zijn wonden. En dan worden er wegen ontsloten waar wij ze hebben toegesloten. En wat is het dan een wonder? Dat dan de grenzen wegvallen. Standsverschil weg. Slaven en dienstbaren. Ze worden den Heere ingelijfd. In Christus is nog slaaf, nog dienstbare, nog vrije. Want waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Daar komt blijheid. Een blijheid in God, een vreugde in God. In de profetie van Joël wordt gesproken over de dienstknechten en de dienstmaagden. Hier wordt gesproken over mijn dienstknechten, mijn dienstmaagden. De bedeling van het evangelie maakt ons vrij. Op wie de Heilige Geest wordt uitgestort, die wordt het eigendom van koning Jezus en begeert maar één ding, om hem in vrijheid te mogen dienen. Met vrijheid, met blijmoedigheid. De knecht blijft niet slaaf, maar diende in vrijheid. En dan, de vrouw bleef niet langer het willoos eigendom van de man, maar mag in vrijheid haar hoofd, ze mag dan in vrijheid haar man dienen. En dan mag daar de man ook geen misbruik van maken. Nee, als het goed is, dan worden verhoudingen hersteld. Dat zijn allemaal vruchten van de uitstorting van de geest. Opdat ze dienstknechten Gods, dienstmaagden Gods zouden worden, om de lof van God te vertellen, ja, de zijne alleen. En dan is de Christus niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Telkens wanneer er dan sprake is in de schrift van keerpunten, van belangrijke momenten in de kerk en de wereldgeschiedenis, dan waar er sprake zijn van de oordelen Gods, dan zal het ook zijn: ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdam. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komen zal. En wanneer daar die tekenen en wonderen gezien worden, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat. En dan worden er ook meldingen gemaakt van de natuur. Wat of daar gebeurt. En kijk, als een mens geboren wordt, dat is een heftig moment. Maar is in de wedergeboorte precies hetzelfde. Dan gaat er strijd aangepaard, meegepaard. Zo zal het ook zijn bij de herschepping van hemel en aarde. Beroering zal er zijn. Hemellichamen worden veranderd. De zon verduistert, de maan in bloed. Hier op aarde tekenen, bloed, vuur, rookdamp. Rook van de brandstapels, getrouwe getuigen die hun belijdenis met de dood verzegelden. En dan rookdamp, beroeringen op aarde, pestilentiën. Oh, wat is het toch allemaal wat er gaande is. En dan ook wat er gezien wordt. We leven in tijden van toenemend ongeloof, bijgeloof, afval van God. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machthebbers en de geweldhebbers van de wereld en de duisternis van de eeuw. Ja, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En ook in die donkere tijden, er zal altijd een toevlucht blijven tot Gods genadetroon. Ook op de jongste dag. En dan wordt daar ook van gezegd. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Wat een rijke vrucht zal dat allemaal voortbrengen, onze derde gedachte. En dan voelt Petrus als het ware de behoefte om die spotters in de menigte die voor hem staat de weg van ontkoming nog aan te wijzen. Ze worden nog gewezen op de weg van de bekering. Daar worden ze nog op gewezen. Er is nog een weg van ontkoming. En dan komt hij ook hier met het aanbod van Gods genade. Het oordeel staat ingelijst tussen twee preken van genade. En dan moeten we letten op de laatste dagen. De tijd tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus. Als hij wederkomt, dan is de tijd der genade voorbij. Dan zullen we nog roepen, maar niet meer tot God. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht van God. Dan zal het een wanhopig roepen zijn. Een roepen waaraan geen belofte meer is verbonden. Terwijl dat nu nog wel zo mag zijn. In het heden der genade laten wij toch roepen tot God. Hij kan nog een horend en een verhorend God zijn. O, dat roepen zonder uitkomst, dat is erg. Zoals hier, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Dan is de tijd der zaligheid voorbij. Dan is daar de dag van het ontzaglijke oordeel. Ik hoop dat de schrik des Heren u mag bewegen tot het geloof. En de eeuwen die daartussen liggen, tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de laatste dag, gaat de prediking voort, ook tot vandaag. En daarom is het ook nu nog de wel aangename tijd. En het kan ook nog worden de dag der zaligheid. Er is nog tijd, gelegenheid om de naam des Heren aan te roepen. Jongens, meisjes, vaders, moeders, zul je doen? De Heren aanroepen? Want echt, de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. En dan, ook nu, in de bedeling der genade, staan de deuren nog wijd open. Ik heb de ganse dag mijn handen uitgebreid tot een wederstrevig volk. En door woord en geest komt de Heere tot ons. Ik hoop dat de Heere ons ook zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan is het ook de vrucht van de geest, de zalige vrucht, de rijke vrucht, dat er voor iedere zondaar of zondares, die werkelijk van harte uit de benauwdheid tot God roept, dat er nog zaligheid is. En het zal geschieden. Dat zal geschieden. Dat is geen misschien, maar het is waar. Het is zeker waar. Die God wil helpen, kan helpen en zal helpen. En zo hebben ze ook, zowel Petrus als Joël, ze hebben zich gevestigd op datgene wat de Heere heeft beloofd. En het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Ze mogen zo spreken. Ze kunnen zo spreken. En dan is dat die almachtige God die zijn woord waar maakt en zijn woord niet verbreekt, maar zijn belofte en zijn woord houdt. En dan bij alle gruwelijke boosheden die er zijn, de gruwelijke machten, de wederstrevende machten, die zullen eenmaal machteloos liggen aan de voeten van Christus. Hij heeft het laatste woord. En dan kan God onze bergen van zonde opruimen. Hoe groot en hoe erg ook. Dat kan de Heere. In en door de Heer, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Zal vergeving van zonden ontvangen, kwijtschelding van schuld en straf, en krijgt een recht op het eeuwige leven. De naam des Heeren, de naam Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hebt u zo'n zaligmaker nodig, die zich voor u heeft doodgeliefd? Begeert u de Christus der schriften die tegen de zonde toornt en geen compromis met de zonde aangaat? Begeert u hem? Hem die ook de eigen gerechtigheid met een onverbiddelijke strengheid geeselt en het die lieve humane deugdbeoefenaars toeroept: tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, gij zult het koninkrijk Gods niet beërven. Maar het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren aanroept, geen aanneming des persoons dus. Hij vraagt niet of we eenvoudig of geleerd of dat we rijk of arm zijn, maar een ieder die tot hem komt en hem om en ontferming bidt, zal door hem worden geholpen. En dat houdt ook dan deze beperkingen aan, dat wij hem gelovig aanroepen. En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, gelovende, omdat God is, dat hij bestaat. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat. En dat hij een beloner is van degenen die hem zoeken. Ik hoop dat je het zo mag doen. Dan is het geen lippentaal, maar dan is het de taal van het hart. Geef mij Jezus of ik sterf. En dan, als je wilt bidden, hoeft het geen mooi gebed te zijn. Geen lang gebed. Zal ik eens wat vertellen? Hoe groter de nood, hoe korter het gebed. Bij de Canaanese vrouw was de nood tot aan de lippen gestegen. En haar gebed bestond uit deze woorden. Heere, help mij. En de Heer Jezus zegt van haar. Ik heb zo groot geloof in Israël niet gevonden. Vrouw, groot is uw geloof. Kijk, en dan wordt er geen grond gelegd in ons eigen werk, maar in Gods werk. Dan is het alleen genade. Ik hoop dat we die geest der genade en der gebeden mogen kennen, zodat ook wij een bidvertrek mogen krijgen. Plekje waar je even stil met God kunt zijn, net als Daniël. Hoe ooit Babel, de wereld, met haar straten, mijn woningje, mijn hart beklem, open moeten wij houden het venster naar Jeruzalem. Jongens en meisjes, vaders, moeders, alleenstaanden, alleengaanden, bid. Net als die blind geborene, gij zonen David, ontferm u mijner. De Heere schrijve deze woorden door zijn geest in uw hart. Dan leeft Gods woord in uw hart. En dan leeft uw hart in het woord. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Want dat woord is het einde van alle tegenspraak. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Psalm 111, vers 5.